Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Van harte welkom, beste luisteraars, in Radio Maria telefoneert. Dadelijk zullen we in deze uitzending bellen met Nadia. Zij woont in Middelkerken en we zullen spreken over haar geloofsleven. Ze is een luisteraarster van Radio Maria, maar we zullen ook over heel wat andere thema's met haar kunnen spreken. Dat is voor dadelijk na de muziek.
Składam ręce swe, gdy Panie modlę się i powierzam Ci wszystkie troski swe. Tak mówili mi, że wierzyć trzeba dziś, wierzyć trzeba dziś, lecz moja wiara tak słaba jest, jak płomyk świecy, co gaśnie już, jak dziecko, które przewraca się, bo chciałoby samo chodzić już. Stań Jezu obok, bym widziała Cię. Umocnij proszę wiarę mą, a gdy przewracać znów będę się, wyciągnij na pomoc rękę swą.
Wyciągnij na pomoc rękę swą.
Welkom bij Radio Maria.
En intussen, beste luisteraars, heb ik Nadia uit Middelkerke aan de lijn. Een goedemiddag, Nadia.
Goedemiddag, Nele. Ja.
Ja, uw stem is al te horen geweest op Radio Maria. U bent al een paar keer vrijwilliger geweest om een tientje van de rozenkrans voor te bidden op maandag. Waarvoor een hartelijke dankjewel, want we hebben toch elke week mensen nodig en het doet veel plezier dat er mensen zich daar ook voor aanbieden. En u bent dus een luisteraarster van Radio Maria. Luistert u regelmatig en luistert u al lang naar Radio Maria?
Ik luister inderdaad al enkele jaren, denk ik, van zodra dat ik Radio Maria ontdekt heb, luister ik op alle momenten dat ik kan, als ik thuis ben. Dus Radio Maria, mijn trouwe zender. Vroeger kon ik ook Radio Maria beluisteren in de auto, maar omdat DAB geworden is, lukt het mij niet meer in de auto. Maar zo ook op mijn werk tussendoor, op vrije momenten en thuis luister ik heel graag. En met veel vreugde naar Radio Maria.
En ja, het feit dat u luistert, wil zeggen dat u natuurlijk houdt van Maria en dat u gelovig bent. Wat is zo het verhaal van uw geloof? Is dat iets dat u van thuis uit heeft meegekregen? Of bent u iemand die het geloof later ontdekt heeft? Hoe is dat gegaan bij u?
Ja, inderdaad. Ik heb geluk gehad om in een gelovig gezin opgegroeid te zijn. En geloof heb ik meegekregen van mijn ouders, zeker van mijn moeder, die heel gelovig is. Mijn achtergrond is een beetje speciaal. Ik ben afkomstig uit Oekraïne, dus we zijn eigenlijk in jaren voor jaren 90. Ik ben dan opgegroeid en we zijn eigenlijk deel van de Grieks-Katholieke kerk die toen in vervolging doormaakte. Dus dat was heel spannend voor ons, voor mij als kind, als opgroeiende jongere, ook in die moeilijke tijden, te zien hoe mensen hun geloof koesterden, hoe belangrijk en levendgevend en vreugdegevend het geloof was. Dus ik heb inderdaad dat geluk dat ik mijn geloof van thuis uit meegekregen heb. En het blijft een heel kostbaar geschenk waar ik God ook heel dankbaar om ben. En Maria natuurlijk heeft inderdaad een belangrijke plaats in mijn leven van kleins af.
Ja, want u zegt, ik ben dan in spannende tijden opgegroeid. Het was eigenlijk niet echt toegestaan om jullie geloof te beleven dan, in Oekraïne in de jaren 80 dan?
Ja, voilà, inderdaad. Dus de Grieks-Katholieke kerk was niet officieel toegelaten, werd eigenlijk vervolgd. Het was ondergrondse kerk, als men dat zo mag zeggen. Gelovigen kwamen samen in huizen om hun geloof te beleven. Dus namelijk om Eucharistie te vieren. Bijvoorbeeld mijn eerste communie heb ik ook thuis gedaan. Omdat de kerken voor de Grieks-Katholieken waren gesloten. Dus mensen kwamen in het geheim eigenlijk, s'avonds meestal, s'nachts samen, om hun geloof te beleven. Dus voor mij als kind was dat ook een heel bijzondere ervaring, denk ik. En vandaar, ik zeg, de waardering en schatten naar waarde wat het geloof voor mensen betekende toen, maar nu ook. Ik ben zelf ook mijn geloof veel bezig. Dus ik zeg, het is een heel kostbaar geschenk dat ik ontvangen heb, maar dat ik blijf koesteren ook hier in Vlaanderen, in mijn werk en mijn contacten met mensen ook. Dus, ja.
Ja, want hoe bent u dan uiteindelijk hier in Vlaanderen terechtgekomen? Woont u al lang in Vlaanderen? Want uw Nederlands is eigenlijk perfect, hè?
Ja, probeer ik dat inderdaad zo goed mogelijk. Ik ben hier intussen al, denk ik, meer dan 20 jaar in Vlaanderen. Dus mijn studies ook hier gedaan en mijn werk als pastoraal werkster in Tuzet. Dus kan ik inderdaad in mijn professionele, maar ook gewone contacten heel veel met geloof bezig zijn en ook mensen daartoe uitnodigen en waar het kan ook geloof ter sprake brengen, het ook verdiepen of verder, ja. Daar het leven en samen met anderen het ook delen.
Ja, want dat is interessant. U zegt, ik ben werkzaam in de pastoraal, in het ziekenhuis. U heeft dan, vermoed ik, iets van theologie gestudeerd?
Ja, inderdaad. Ik heb geluk gehad om een oriëntaal godsdienst te doen voor die Suzanne Godsdienstinstituut in Gent in de tijd. En dan ben ik naar Leuven gegaan, ook voor universitaire studies. Inderdaad, ja.
Ja. En dan bent u sindsdien werkzaam als pastor in een ziekenhuis. Kan u daar misschien een beetje over vertellen, hoe dat concreet in zijn werk gaat, wat u betekent voor de mensen?
Ja, dat is heel mooi en een zinvol werk, vind ik. Inderdaad, heeft betekenis ook aan mijn leven als mens, maar ook als gelovige. In contacten met zieke mensen, stervende, familieleden ook. Maar we zijn er ook voor personeel die ons gewoon kan aanspreken, die ook hun zorgen en hun leven, zoals het is, met ons kan delen, of wij met hen. Maar ik zeg, het is inderdaad heel veelzijdig werk, want door gesprek, maar ook door rituelen, door gebedsmomenten in het zieken, blijven mensen heel nabij in wat ze doormaken, in hun ziek zijn, ook in hun wetenschap blijven mensen heel nabij, door gewoon gesprek, maar ook door gebed. Dus zowel aan zieke als stervende mensen in hun familie hen ondersteunen. En ik zeg waar menselijk ook nabij zijn, maar ook op gelovig vlak een stukje weg met hen samen afleggen in zeer kritieke omstandigheden van hun ziek zijn. Levenseinde. Dus ik zeg, dat is inderdaad heel mooi en boeiend werk om met mensen ook in die kritieke momenten van hun leven hen nabij te zijn en hen te ondersteunen, voor hen iets te betekenen. Ja,
ja.
Een beetje kort samengevat zo, ja.
Ja, tuurlijk. Maar ik kan me inbeelden dat dat ook niet altijd eenvoudig is. Het is ergens een zwaar werk, hè? Het is mooi om de mensen nabij te kunnen zijn, maar op zo'n momenten van heel zwaar lijden, hoe doet u dat dan om, ik wil zeggen, ja, te ondersteunen? Dat lijkt me niet altijd even eenvoudig. Echt vanuit uw geloof en vanuit uw gebedsleven?
Inderdaad, het is, lijkt een mooie opdracht, maar niet altijd eenvoudig. Omdat mensen vaak zelf met crisis zitten, niet alleen lichamelijk, maar ook soms geestelijk, dat ze zich afvragen, waar is die God nu? Wat ik nu meemaak, waarom moet ik dit doormaken? Ook bij die vragen of in die moeilijke momenten, zelfs soms de uitzichtloze situaties waar geen genezing mogelijk is, proberen we mensen toch trouw nabij te zijn, die trouwe nabijheid en trouwe aanwezigheid laat iets vermoeden ook van onze God die zegt, ik ben er voor u of ik zal er zijn voor u wat er ook gebeurt. Dus dat proberen we inderdaad te betekenen voor mensen, soms ook zonder dat we pasklare antwoorden of uitkomsten hebben in hun situaties, in hun ziek zijn, in hun stervensproces ook vaak, maar we proberen inderdaad vanuit die trouwe aanwezigheid van onze God ook mensen dat stukje ook meegeven, meebeleven, ook met hen, van dat we hen niet laten vallen, ook op moeilijke momenten of op momenten dat alles uitzichtloos lijkt of zinloos lijkt. Dus dat is voor mij een belangrijk iets dat ik ook vanuit mijn gelovig zijn voor mensen wil betekenen. Van, zelfs als hebben we hier therapeutisch of geneeskundig geen oplossing of geen uitweg, of niet meteen die uitweg zien we wel, maar dat we mensen trouw nabij zijn in wat ze doormaken en meemaken.
Ja, dus ook de nabijheid van God eigenlijk. Ja, vertegenwoordigen bij die mensen.
Voilà, dat is het. Proberen we dat inderdaad, voor mezelf alvast, vanuit die ingesteldheid. En ik zeg soms, niet soms, maar vaak mag ik ervaren hoe betekenisvol dat is voor mensen. Op het moment zelf is het waarschijnlijk moeilijk om dat zo te ervaren. Maar achteraf hoor ik mensen vertellen wat dat voor hen betekend heeft. Die trouwe zorg, nabijheid. En er zijn voor mensen. Ik zeg, we hebben niet zomaar pasklare oplossingen voor wat mensen meemaken. Hier en daar, en in vele gevallen, is genezing mogelijk, goddank, dankzij de medische vooruitgang. Maar er zijn ook situaties van afscheid nemen, van soms ook zinloos lijden. Dat mensen inderdaad die met vele vragen zitten, waarom ik, waarom overkomt mij dit, en waar is God nu, zoals ik al zei. Maar ook op die moment, ik zeg, mensen niet in de steek laten, hen nabij zijn, ook al heel moeilijk is, ook al hebben we geen antwoorden op die grote vraag waarom.
Het is sinds de coronaperiode eigenlijk, u bent de eerste pastor die ik spreek eigenlijk sinds de coronaperiode. Hoe is dat voor jullie geweest? Want ja, ik vermoed dat jullie ook niet meer zomaar naar de mensen toe mochten gaan dan, hè? Toch zeker in de moeilijkste periode?
In ons ziekenhuis is dat eigenlijk heel goed geregeld geweest vanaf de eerste golf van de coronapandemie. Dat wij als pastoren toch bij de mensen mochten, bij hun familie. In de eerste golf was dat nog zeer, zeer strikt, omdat men dat ook zelf moest ondervinden, wat kan niet. Maar ik zeg, in ons ziekenhuis is dat eigenlijk heel, heel goed en op een menselijke, redelijke menselijke manier geregeld geweest, dat hoe kort ook, dat de familie toch eventjes nog... familielid, de stervende of de zieke toch nog even mocht zien of op een beperkte manier toch contact mocht hebben. En wij als pastoren hebben eigenlijk heel de coronapandemie wel naar de corona-afdelingen mogen komen, mensen nabij zijn, mensen ondersteunen waar nodig. Dus dat is eigenlijk bij ons heel, heel goed en op een heel menselijke, professionele manier ook gebeurt. Dus daar zijn we ook heel dankbaar om, want het betekent heel veel voor de familieleden. Zeker in het stervensproces, om de familielid nog eens te zien of te begroeten of toch nog kort erbij te zijn en hen nabij te zijn, ja.
Ja. Ja, gelukkig dat dat inderdaad zo is kunnen gaan dan, want er zijn ook andere verhalen te horen, hè? Dus...
Ja.
Mm-hmm. En voor de rest, voor u persoonlijk, is zo de coronaperiode, de momenten dat we in lockdown hebben gezeten of dat we ook minder mochten doen, voor u is dat belastend geweest? Is dat moeilijk geweest of niet speciaal? We hebben al verschillende getuigenissen gehoord, mensen die zeiden dat ze hun geloof net hebben kunnen verdiepen, maar anderzijds ook mensen die toch wel heel veel eenzaamheid ervaren hebben. Hoe is het voor u geweest?
Voor mij is dat eerder een vruchtbare tijd geweest, mag ik zeggen. Die eenzaamheid en opsluiting beperkingen heb ik zo niet echt ervaren. Dat was inderdaad in het begin even wel wennen. Ook het feit dat publieke vieringen niet meer toegelaten waren. Dat men dat binnen de huiskamers... dat verder moest vieren en zo verder. Maar Radio Maria en online uitzendingen hebben prachtig werk geleverd, waardoor dat we toch in contact waren ook met zondagse liturgie telkens of op hoogdagen, dat men inderdaad liturgie kon blijven vieren. Weliswaar op afstand en een beetje afgezonderd. Maar voor mij was dat niet zo, een zware opgave om te zeggen van nu mag dit en dat niet. Dus we zetten ons geloof op een hold, want we kunnen niet vieren, we kunnen niet samenkomen. Maar ik zeg, dankzij moderne media, inderdaad online uitzendingen en trouwe aanwezigheid van Radio Maria, Waar je ook dagelijks ook getijden hebt en eucharistie en rozenkrans. Dus dat is voor mij een belangrijke bron van nabijheid en troost geweest, ook in die moeilijke coronamaanden. Ik kon me ook verbonden weten, ook mensen wereldwijd. Want pandemie is iets dat ons wereldwijd raakt nu en nog altijd. Dat we in verbondenheid met zoveel mensen, weliswaar op een bescheiden manier, binnen de huiskamers, maar daarom niet minder intens en vreugdevol geloof blijven beleven en vieren.
Ja, want wat ik mij ook nog afvroeg, u zei aan het begin van, ja, u bent geboren in Oekraïne en dus maakt u deel uit van de Grieks-Katholieke, de Oekraïns-Grieks-Katholieke gemeenschap, zeg ik het goed zo?
Ja, heel juist, ja.
En is dat waar u nu woont, in Middelkerken, is daar ook een aanwezigheid van zo'n gemeenschap? Is er een Grieks-Katholieke parochie?
We hebben geluk sinds 3 jaar bijna, zal dat zijn, dat we een prachtige, mooie gemeenschap van de Grieks-Katholieke gelovigen in Gent hebben. Dus ik werk in Gent, dus dat blijft voor mij qua afstand geen rol te spelen. Dus in Sint-Salvatorkerk hebben we sinds 3 jaar in Gent inderdaad een mooie gelegenheid om binnen de Grieks-Katholieke gemeenschap geloof te beleven. Maar ik zeg altijd, ik heb 2 longen, dus Grieks-Katholiek, Oosters en Westers. Dus ik heb keuze zowel op dat vlak, dus binnen de Grieks-Katholieke gemeenschap probeer ik regelmatig ook langs te gaan voor de viering. Maar ook de Vlaamse vieringen, dat is ook een belangrijk onderdeel ook van mijn gelovig zijn. Dus probeer ik eigenlijk die 2 met elkaar te verbinden. Wat eigenlijk laat voelen dat we katholieke kerk zijn met verschillende moet ik zeggen, invullingen, maar toch hetzelfde geloof en dezelfde God die we beleiden en tot wie we ons mogen richten in liturgie, maar ook in het samen zijn en dienstwerk ook aan elkaar.
Dus voor u is het niet zo van, ik wil alleen maar die liturgie bijwonen, dus u bent gewoon katholiek en zowel de Grieks-Katholieke als de Roomse liturgie zijn uw eigen eigenlijk.
Ja. Voilà, zo is dat heel mooi samengevat, Nele. Ja, heel goed.
Ja, het is ook een mooi voorbeeld eigenlijk. Hè, van de, mm-hmm. Inderdaad, zoals u zegt, van het katholieke in de katholieke kerk. Hè, er is eenheid in de verscheidenheid.
Voilà, zo is dat. Dat is inderdaad prachtig verwoord. Eenheid en verscheidenheid. Het is goed dat we dat op die manier... In mijn geval ben ik heel gelukkig dat ik dat zo mag beleven. Met 2 longen, zoals ik dat beeld, als ik dat beeld mag gebruiken.
Ja, zo'n mooi beeld. Zo'n mooi beeld. Mm-hmm. En wat ik me ook nog afvroeg, voor u was het niet een groot contrast als u hier naar Vlaanderen kwam? U kwam vanuit een vervolgde kerk eigenlijk. En dan hier in Vlaanderen is historisch katholiek. Er is hier geen sprake geweest van vervolging. Maar anderzijds doen de mensen dan hier misschien wel minder moeite dan de katholieken die in Oekraïne vervolgd werden. Was dat niet een heel andere realiteit waar u dan in terecht kwam?
Ja, inderdaad. U schat dat heel goed in. In het begin was dat inderdaad wennen aan de situatie hier op geloofsvlak. Omdat we inderdaad juist in die een vervolgde kerk die dan weer naar buiten mocht komen na de val van de muur in de jaren 90. Dus de kerk herleefde daar volop. En hier was inderdaad alles mooi. Daar heeft men moeten vechten voor de vrijheid van de kerk. Hier kreeg men eigenlijk alles cadeau, zou je zeggen. Heeft men geloof vrij kunnen beleven zonder hindernissen. En toch zie je inderdaad dat nu, allee, dat geloof nu nummer 1 op de agenda van vele mensen staat, dat een beetje in de marge geduwd is door de ontwikkelingen en zo verder, de evolutie die er is in het Westen. Maar dankzij mijn geloof van thuis uit en wat ik als gelovige in de vervolgde kerk heb mogen beleven, dat heeft mijn gelovig zijn hier niet vervlakt of verminderd, maar in tegendeel, waar het kan, probeer ik geloof ook ter sprake te brengen met mensen, ook naar de diepte toe gaan van inderdaad, wat draagt ons, wat doet ons leven, wie is God voor ons, wat doet geloof met ons. Dus dat zijn inderdaad, zou je zeggen, wat twee verschillende werelden, alhoewel moderniteit neemt ook een grote plaats nu en speelt ook een rol bij de ontwikkeling van het geloof in Oekraïne nu. Mm-hmm. Maar dat zijn zo twee werelden die ik, goddank, wel goed met elkaar kan verbinden en die ook zich ook kansen dragen tot groei en tot verdieping en tot juist in het Westen, waar het geloof nu zo belangrijk lijkt te zijn, juist om dat geloof nog verder uit te zuiveren, daarvan leven en echt ervoor kiezen. Want vanzelfsprekend is het niet. Gelukkig mogen we inderdaad dat verder ontdekken wat geloof is voor ons, ook in deze postmoderne tijd, waar andere prioriteiten belangrijk zijn, maar dat we ook voor geloof echt bewust mogen kiezen en dat koesteren en ook delen met velen.
Ja, het lijkt alsof voor u ook zo het feit dat er op sommige plaatsen minder geloof is, ook de gevolgen van de secularisatie en de moderniteit, dat voor u net zo'n soort een aanmoediging is om uw eigen geloof eigenlijk meer te verdiepen.
Ja, u vat dat weer heel goed samen, Nele. Inderdaad, dat is voor mij geen hinderpaal, maar juist een oproep of een uitdaging, nog beter gezegd, een uitdaging ook om daar bewust voor te kiezen en weten hoe kostbaar en hoe waardevol dit geschenk is. Het is nooit verworven recht of zo. We hebben het nu of dat staat vast. Geloof evolueert, leeft. En ik zeg, de moderne samenleving hier in het Westen zorgt ervoor dat we nog, intenser en bewuster vooral met geloof omgaan en dat verder laten groeien en laten ontluiken als verrassend en nieuw en fris iets waar we dankbaar mogen om zijn, ja.
Maar dan moet dat toch ook zijn bij u vanuit de overtuiging dat ook in een tijd of in een samenleving waar mensen niet zo direct interesse tonen voor het geloof, dat ook voor die mensen het geloof een echte vervulling kan betekenen.
Ja, inderdaad. Ja. Het blijft een uitdaging, zoals ik zei. Het is geen vanzelfsprekend goed. Eens ontvangen en voor altijd zijn we safe, veilig. Zoals vele zaken in ons leven, ook ons geloof wil gevoed worden, wil gekoesterd worden, wil verdiept worden, bevraagd worden ook, telkens ook vernieuwd worden. Dus dat is ook heel mooi aan het geloof. Ik zeg dat een evolutie is, naast de gewaardeerde traditie, dat het ook het nieuwe, het frisse, altijd onderdeel ervan is. En dat geeft juist, opent nieuwe horizonten en En geeft ook nieuwe kansen om geloof op een frisse, fijne manier verder te mogen ontdekken en te verdiepen.
Ja. En dan concreet over geloofsverdieping en dicht bij God blijven. U sprak daarnet over de liturgie die u nu ook tijdens de coronaperiode toch nog online hebt kunnen volgen of via de radio. U sprak over het getijdengebed. Zijn er voor u zo enkele vaste gebeden bijvoorbeeld die u dagelijks doet of toch enkele gewoontes die u heeft in uw geestelijk leven?
Ja, inderdaad. Mijn leven is soms een beetje, moet ik zeggen, ook op mijn werk. Kan ik veel dingen plannen, maar heel veel gebeurt onverwachts. Dus ook mijn leven kent niet zo standaard indeling, als ik dat zo mag zeggen. Maar bijvoorbeeld zijn momenten, ik zeg ook 's avonds, waar ik graag naar Radio Maria luister. En dan ook met rozenkrans of completen of avondgebed. Maar ook als ik kan, uur van goddelijke barmhartigheid om 3 uur, is zo'n ankerpunt ook waar ik veel van hou en die ik ook probeer vast te houden. Rond het middaguur bid ik heel graag ook Angelus en middaggebed. En als kan ook Rozenkrans. Dat zijn zo vaste momenten, indien het kan, die ik graag inderdaad meepik. S'morgens, bijvoorbeeld als ik naar mijn werk reed, waren dan lauden, of als ik kan ook de mis om 9 uur. Maar ik zeg, mijn dagindeling is soms zeer wisselend. Dus ik pik mee wat ik kan, maar probeer inderdaad zeker 's avonds ook tijd vrij te maken voor avondgebed of dan een rozenkrans heel laat om iets na 11 uur, 11:30 is dat, ja. Voilà. Dus, maar Radio Maria biedt een schitterend waaier van mogelijkheden ook om gebed te blijven verzorgen of samen te bidden, wat heel belangrijk is, denk ik, voor ons allemaal, zeker voor de luisteraars van Radio Maria. En waar het kan, inderdaad, mooie gebedsmomenten of andere boeiende momenten mee te pikken. Dus daar zijn we heel dankbaar om. En proficiat, zou ik zeggen. En doen jullie zomaar verder. Het is heel, heel mooi werk dat jullie ook doen. En betekent heel veel voor mensen.
Ja, Nadia, ik wil u danken voor uw mooie woorden, maar ook voor uw mooie persoonlijke getuigenis. Ik vind het een heel boeiend gesprek. En ik vind het jammer dat we eigenlijk maar een dik half uur de tijd hebben. Maar een vraag die ik zeker nog wil stellen is, u heeft gezegd, ik bid regelmatig de rozenkrans. Het Angelus probeer ik ook mee te bidden wanneer het uitkomt. Het is duidelijk dat u dus ook wel een bijzondere plaats geeft aan Onze Lieve Vrouw in uw leven. Is dat ook iets dat u van jongs af aan heeft meegekregen, de liefde voor Maria? En kan u misschien nog een beetje vertellen over haar plaats in uw leven?
Ja, inderdaad, de plaats van Maria, van Onze Lieve Vrouw in mijn leven, is ook, denk ik, ook meegegeven, is meegegeven van thuis uit. Oekraïense volk is zeer devotioneel volk wat Mariaverering betreft. Er zijn verschillende bedevaartsplaatsen ook in Oekraïne. Eén is zeer bekend, Zarvanitsa. Zegt waarschijnlijk niet voor mensen hier, maar een beetje te vergelijken met Oost-Akerlourdes bijvoorbeeld, of Bourin of Banu, waar ook jaarlijks grote bedevaart, eigenlijk nationale, soms ook internationale bedevaart georganiseerd worden, dat mensen van 100 kilometer ver te voet gaan in groep of kleinere groepjes. Ook als kind heb ik zo'n tocht te voet van waar wij wonen naar die bedevaartplaats, 100 kilometer ver, over 2 dagen hebben we dat gedaan, kunnen doen. Dus dat blijft je als kind bij, dat maakt een bijzondere indruk op je. Dus niet alleen die tocht, maar inderdaad de verering die Maria, Moeder Gods, in het leven van gelovigen heeft. Dat is inderdaad, ik zeg, meegeven van thuis uit. Maar ook nu, ik zeg, voor mij is Maria iemand die ons tot bij Jezus brengt, die middelares van alle genade, zeggen we, maar die inderdaad prachtige rol speelt tussen ons mensen en Jezus en God zelf. Maria, die, naar wie we mogen opkijken en die inderdaad voor ons ten beste spreekt, maar die ook meevoelt en meeleidt als moeder met alles wat haar kinderen, wat wij haar kinderen meemaken en beleven. Dus ik zeg, dat blijft echt iets van enorme waarde. En Radio Maria, ik zeg, draagt enorm haar steentje toe bij van om Maria te blijven eren door programma's die jullie verzorgen, maar ook door de plaats van Maria inderdaad in het leven van gelovigen nog sterk te onderstrepen. Dus waarvoor ook heel veel dank. En ik zeg, ik zou zeggen, Maria zal heel fier zijn op jullie en voor het mooie werk dat jullie doen, ter ere van haar ook.
Ik was ook aan het denken, misschien kan ik na het gesprek nog een liedje, een Oekraïens Maria-lied of zo laten horen. Is er iets, eentje waar u aan denkt?
Via Radio Maria in Oekraïne misschien ook. Mijn broer werkt daar ook aan mee. Mijn broer is priester en die werkt ook, die gaat ook regelmatig spreken voor Radio Maria. Maar goed, misschien inderdaad via YouTube, dat zal het gemakkelijkste zijn.
Oké, want ik wilde nog zeggen van, u weet toch dat er een Radio Maria in Oekraïne is, maar dat weet u dus heel goed. Want u heeft een broer die priester is.
Ja. Ja, ik zei, die verzorgt regelmatig zo lezingen of meditatie bij Radio Maria.
Ja.
Maar ik hoop dat je inderdaad via YouTube iets vindt, want ik kan u een paar liederen die ik zelf kan opnoemen, maar ik ben niet zeker dat u dat ook gaat vinden. Als u Radusia bijvoorbeeld kan intikken.
Dankjewel Nadia, ook voor uw mooie getuigenis, echt waar.
Dankjewel, veel vreugde in je werk. Prachtig werk.
Voor u doet, ook, hè? Voor u ook. En heel hartelijk bedankt voor de mooie getuigenis. En ik vermoed dat we in de toekomst nog wel contact zullen hebben. Hè?
Voilà, dat is heel goed. Je hebt mijn gegevens, dus dan horen we elkaar nog verder. Oké. Goed, alle goeds verder. En ik zeg alle geluk en veel vreugde in je prachtige werk.
Dank u, voor u ook. Veel vreugde in het mooie werk dat u doet. Hè?
Dank u wel. Proficiat, Amida.
Dag.
Dank u. Dag.
Зайшов я в храм старенький, ікону там побачив. На іконі Божа Мати, на руках з малим дитятком. Радуйся, Марія, я перед тобою. Радуйся, Марія. Сповнюється миром, тільки ба щиро хоче. Радуйся, Марія, я перед тобою. Радуйся, Марія, Господь з тобою. Радуйся, Марія, я перед тобою. Благословен.
Радуйся, Мария, Господь с тобою. Радуйся, Мария, я перед тобою. Ти благословенна, будь завжди зі мною.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van alweer een mooie, boeiende uitzending van Radio Maria Telefoneert. De luisteraars zijn er iedere week weer met een mooie getuigenis, waar dat, denk ik, velen onder ons zich aan kunnen optrekken, een voorbeeld aan kunnen nemen of gewoon vreugde door ervaren. Ik wens u nog een mooie dag toe en tot heel binnenkort.